Goedemorgen allemaal. Vanmorgen gaat het over een bijzonder onderwerp. Het gaat over die doorn in het vlees van Paulus. En nou vraag ik me af, geldt die doorn in het vlees alleen voor Paulus? Want als ik zo de naslagwerkelde nalees, dan lijkt dat er wel op. En, hele interessante vraag natuurlijk, waarover mensen het ook niet eens zijn, dus dat is een mooie. Wat is nou precies die doorn in het vlees bij Paulus? Dan komen we later in de preek wel bij jou zelf ook uit. Ja? Misschien al eerder. Ik lees je uit 2 Korinthe 12, vers 7 tot 10. Ik heb het voor je vertaald. Daar gaat hij. En opdat ik mij, schrijft Paulus, vanwege het buitengewone van de openbaringen niet zal verheffen, is mij een doorn, en dit staat er, voor het vlees gegeven. Een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan. Opdat ik mij niet zal verheffen. Opdat ik mij niet zal verheffen. Staat er twee keer in, hè, in dit stukje. Over deze engel van Satan heb ik de Heer driemaal aangeroepen, opdat hij wijkt van mij. Hij heeft tot mij gezegd, genoeg is voor jou mijn genade. Of mijn genade is jou genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid voleindigd. Veel meer, zegt Paulus dan, wil ik roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus woning maakt bij mij. Daarom heb ik hem welgevallen, in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden. Hij lijkt wel gek, joh. In vervolgingen, in benauwdheden heeft hij hem welgevallen, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik ook krachtig. Daar komen we zo. Daar beginnen we maar. Zo. En opdat ik mij vanwege het buitengewone van de openbaringen niet zal verheffen, is mij een doorn voor het vlees gegeven. Een engel van Satan om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zal verheffen. En hoor je dat die echoot in de tekst? Opdat ik mij niet zal verheffen, opdat ik mij niet zal verheffen. Het begint aan het begin en aan het einde hoor je de echo na echoën. Ja? En daartussen heb je twee dingen, dat is een doorn voor het vlees en een engel van Satan. Nou, dan heb je het wel bij elkaar. Ja? Paulus, als je goed kijkt, en anders weet je het, ontvangt buitengewone openbaringen. En hij beschrijft één van die openbaringen. Dan zegt hij, dan schrijft hij, eens werd ik opgetrokken tot in de derde hemel. Ik vat het samen. Jezus geeft hem dus duidelijk zicht in de hemel. En de tweede en de derde. Ik bid dat Jezus jou duidelijk zicht geeft in de hemel. Ik bid er dus zelf ook maar om. Voor jezelf. Maar dan moet Paulus zich wel verheffen in de hemel. Ja. Ik heb versteld gestaan van al die uitleggers, ook kerkelijk allemaal. Ja, opdat Paulus niet hoogmoedig wordt, hebben we maar een prik in zijn kont gegeven. Ja, ik zeg het nou met mijn woorden. Hè. Maar het werd heel netjes omschreven, met uitgebreide zinnen. Ik denk, flauwekul. opdat hij zich niet zou kunnen verheffen, of met de bedoeling dat hij zich niet verheft in de hemel. Daar is het. En jij moet je dus, je kan erom bidden, maar je moet dus ook jezelf verheffen in de hemel, boven al het aard zichtbare uit, wat op je afkomt, waar de duivel erheen werkt. Dat is er gebeurd, dat is er gebeurd, en je hebt geen goede verhouding met die, en je hebt, ja, jij moet ook nog maar eens even over jezelf nadenken. Nou, dan ben je wel even bezig, als je daarmee meegaat. Ja? Dus jij moet je verheffen in de hemel. Boven dit uit. En dat merk je in je eigen leven. Ik althans wel, daar komt heel veel tegenop. Bij Paulus en bij jou en mij. En Paulus, hij krijgt die openbaringen. Paulus verheft zich in de hemel. En dan schrijft hij wijze woorden. Om mensen, misschien ook jou en mij, vanmorgen, aan te sporen. Om mensen te bemoedigen. Soms ook om hen te vermanen. En het klinkt heel zwaar, maar er staat gewoon het woord erbij te roepen. Kom er eens even bij en kijk nou eens precies wat er speelt in de hemel. Zo. Als je veel openbaringen ontvangt, als jij veel kennis ontwikkelt, dan valt een engel van Satan jou aan. Hé, ik maak het al persoonlijk voor je. Ja. Dan veroorzaakt hij voor jouw leven, en dus ook in jouw leven, een doorn voor je vlees. En hierbij denkt toch niemand hier aan een echte doorn, hè? Ja? Ook neemt niemand de term vlees letterlijk. Voor ons zijn dit beelden. Beelden die we geestelijk verstaan. En vlees is een beeld van je zichtbare aardse bestaan. Vleeselijke mensen leven alleen vanuit de zichtbare dingen. En verder is er eigenlijk niks. Vandaar dat ze het heel erg benauwd kunnen krijgen. Want een benauwing op aarde, die zal toenemen. Er zijn bijbelteksten zijn erover, hè? Genoeg. Ja. Dus, een doorn voor het vlees, voor Paulus' vlees, voor jouw vlees. Ja? En dat is een heel apart beeld. Want dat beeld, dat kom je al tegen in het Oude Testament. Weet je waar? Ik wist het ook niet hoor. Jozua wil op een gegeven moment dat de Israëlieten alle Canaanieten uit het land verdrijven. Die heeft echt van de Heer, je moet geen enkele vijand laten zitten. Ze moeten er allemaal uit. En dan nam hij dat vrij letterlijk. Op dat moment. Ik denk niet dat dat in deze tijd letterlijk speelt. Alhoewel, sommige mensen en ook christenen denken dat wel. Want als die vijanden, als ze nog naast hen blijven wonen, precies, daar komt hij. Vertaald voor je. Dan worden zij voor jullie, daar kan je een preek van maken man, vrouw, een klapnet en een valstrik en een zweep die jullie geestelt. Dus als je een vijanden laat zitten in je leven, dan worden ze voor jou een klapnet. Ze vangen je, bam, je zit erin, valstrik, kom niet los. En een zweep die je geestelt, is wat? En dan komt hij. En een doorn, tak, die jullie de ogen uitsteekt. Het is nog verder dan vlees, hè? Die je de ogen uitsteekt. Dus dan kan je niks meer zien geestelijk. Net zolang tot jullie allemaal zijn weggevaagd uit het goede land, uit het goede leven dat de Heer je geeft. Dat moet je toch niet willen? Toch? Vandaar dat Jozua het daar al zegt. En ik denk dat jij het geestelijk overneemt en er gewoon vandaag wordt toch warm een gezellige preek voor jezelf voor kan maken. De kern ervan heb je al te pakken. En de uitwerking ervan is uiteraard aan jou. Dus, Paulus is een doorn voor zijn vlees gegeven. En dat betekent niet dat er iets niet klopt in zijn leven. Dat hij dingen fout heeft gedaan. Dat hij maar eens na moet denken wat hij dan fout heeft gedaan. Nou, dan blijf je ook bezig. Als je gelijk even meedoet met de preken voor jezelf. Nee, ik hoop dat je het gezien hebt. En anders pak het beet, een engel van Satan. Die geeft deze door. Al die uitleggingen, natuurlijk ook christelijk, gegeven, ja, van wie zal het gegeven zijn? Zeg een uitlegger, ja, als er iets gegeven is, dan komt het altijd van God. Ik denk, dat geloof je toch zelf niet? Of wel?
Ja, stel. Het staat er echt anders.
Ja, precies. Het staat er anders, maar de leer, die leer dat God alles geeft en ook op je falie geeft, ik zal het netjes zeggen, die lijkt er niet uit te branden. Ja. Een doorn. Nou, ik neem je even mee. Dan kan je gewoon meekijken, want anders denk je, wat zegt hij allemaal voor rare woorden. Skolops is dat. Grieks, hè? De oudste betekenis is, kijk goed, paal of kruishout. Dus, zeg ik, heb ik erachter gezet, kruis. In later tijd wordt dit versmald tot doorn of splinter. Ja? Zo zit het in elkaar. Ja? En zie dat ik er nog bij sta. Als je die skolops nog bedenkt, en een beetje taalkundig bent, dan zie je hier skolops instaan. Anaskolopizo. Ja. Mooi Grieks, hè? Het is geen gerecht, nee. Je kunt het niet eten. Kruisen. Ja, het is wat. Dus als je aan meedenkt, die engel van Satan, die kruisigt Paulus. Het is wat. Als je nou meedoet, die engel van Satan, die kruisigt jou. Vandaag tot dag. Voor ons gelukkig alleen nog maar geestelijk. Ja? En interessant om je dan af te vragen. Hoe doet die engel van Satan dat dan bij Paulus? En nog iets belangrijker, bij mij, bij jou. Nou, hij fixeert jou op wat je allemaal moet lijden. Of wat er allemaal is aan, en dat is allemaal zwaarheid. Het is nooit, oh, allemaal is aan leuke dingen. Nee, nee. Als ze al leuk zijn, maakt hij ze minder leuk. En wat zie je dan bij Paulus? Het hele mooie, dat hij aanvaardt zijn lijden. Hij draagt zijn kruis. En ik vind het altijd zo mooi. Jezus vraagt dan, dat vraagt hij ook vanmorgen aan jou. Wil jij mij volgen? En wat zeg je dan? Je zegt niet, ik zeg ja, maar je zegt wat er achteraan komt. Ik vind het zo komisch. En ergens zit er ook een stuk humor. Wil je mij volgen? Nou, en dan denk je, ja, dan kan ik via het volle evangelie alles voor elkaar krijgen. Nee, neem dan je kruis op en kom achter me aan. Is wat? Ja, het is even de nuance ergens anders neerleggen. Hè? Want dan kom je ook tegen in je leven en anders kom je daar niet uit. Een doorn voor je vlees dus. Dan gaan we eens kijken wat dat is. Ja? En je mag straks zelf voor jezelf uitkiezen. Ja? Dus het is een kostelijke fruitmand. Ik zou zeggen, kies uit. Maar ik bedoel, je herkent daar wel iets in, denk ik. Ik denk, ik zet het gewoon maar voor je neer. Dan hoeven ze niet te onthouden. Dan kan je ze opschrijven of je kan het overnemen. Of je kan later nog eens op de kijk het even. En dan maak je er een mooi. Of je kan er nu een fotootje van maken. Goed. Nee, ik hou er geen pauze voor. Het is geen collecte. een lichamelijke aandoening. Je verkondigt het Gods woord, maar zelf ben je ziek, zwak. En weet je, dat dit is niet de doorn in je vlees, maar de doorn voor je vlees is dat dat al jouw aandacht op wil slurpen. Ja, want denken we, nee, stop eens even, luister goed. Dat dat al jouw aandacht op wil slurpen. Want het gaat maar niet weg en het wordt maar niet beter en we hebben toch gebeden. Zo. Bij Paulus, zijn ogen worden slechter. Hij kon nog geen injecties halen ervoor. Hij ziet ook minder. En hij geeft zelf aan hoe hij met grote letters schrijft. Galaten 6, vers 11. Daar vind je die tekst. En tot mijn verbazing zijn er dan toch ook weer uitleggers die zeggen, ja, want Paulus schreef altijd met grote letters. Dat was hij gewend. Ik denk, nou, dit is nieuw voor mij, hoor, in al die jaren. Maar goed, er is zeker ook iemand die er net mee begonnen is en denkt, ik heb wat uitgevonden. Dat is een lichamelijke aandoening. Dan kan je last hebben, en het kan een doorn in je vlees worden als je daarop gefixeerd wordt. Vijanden die steeds maar terugkeren. En ik dacht nou dat ik er van af was en maar daar gaat weer. En ja, daar heb je het. Dat is hem. Daar zie je de fixatie. Dan zie je hoe die jouw aandacht met succes op dat moment opslurpt. En dat geeft niet. Daar moet je ook niet een schuldig onder voelen. Anders heb je weer een heel hoofdstuk nog weer te lopen. Dat moet niet. Je kan daar gewoon mee kappen en zeggen, ik heb het door hoe het nu werkt. Want zij komen met hun werkingen in je leven. En het gaat om dat zij de aandacht vestigen op die werkingen in jouw leven. Of het leven van je vrouw, of het leven van je man. En jij bent daar lekker mee bezig en misschien wel je hele leven, want je denkt, we blijven wel bij elkaar, maar ik zeg maar iets. We lopen het even langs, hè? Migraine. Oh, dit staat los van die volgende. Ja, er kan een wisselwerking tussen bestaan, maar ik doe er heel voorzichtig mee, want het is vreselijk allemaal. Of werkingen, heb ik gezet, van de geest van hysterie, die je maar niet de baas wordt. Die je maar niet onder de knie krijgt. Ja? En je ziet ze wel. En hoe kan dat nou? Hoe zit het nou? Kunnen we nog een programma opstellen? Ga eens lekker door. Met de Heer. Ik heb het nog steeds. Is wel aardig wat te zeggen over die doorn voor je vlees. Hè? En ik hoop dat je het praktisch ook ziet voor jezelf. Je kunt geestelijk vervolgd worden met door. En dan vul ik lekker niet in. Maar dat. Als je het zelf betreft, dan weet je dat wel. Ja, gedachten over. Hè? Beschuldigende gedachten over. Dingen die je gedaan hebt. Ja? 5. Dingen die pijn en problemen veroorzaken. En als je daarmee aan de gang gaat, in je leven, als dat jouw aandacht opeist, opslurpt, dan heb je echt een probleem. Ja? Toch? Ik noem maar. Valse apostelen of mensen die zijn, Paulus' bediening dus, jouw bediening ontkennen. Dat is er ook zo eentje. Ja? Daar kan je leven lang kan je dat tegenkomen. Ik weet waar ik het over heb. Ja? Goed. Je hebt het, hè? Helder? Nou, die engel van Satan, die slaat Paulus dus met vuisten. Die engel van Satan, die slaat jou dan met vuisten, als die zo kan werken. Hij fixeert je op wat je allemaal moet lijden, met een lange ei. Dus op je lijden. Hij intimideert je ermee, het wordt alleen maar erger, het wordt alleen maar slechter. Hè? Hoe moet jij nou nog? En hij zadelt je op met schuldvragen, want het is toch wel dat komt dat deze engel slaat Paulus ook door mensen heen. Door mensen heen die zijn bediening niet erkennen. Door mensen heen die niet meekomen in wat hij verkondigt, die dat niet toe gaan passen. En daar heeft hij ook narigheid over gehad, lees de brieven maar. Die engel van Satan, die vervolgt Paulus. Die engel die zorgt voor problemen, voor pijn, voor lijden en voor de verheviging daarvan. En weet je wat ik het mooie vind? Wat ik het mooie van Paulus vind? Hij loopt zich niet steeds allemaal af te vragen. Waarom toch? Wat wij ons misschien wel eens afvragen. Ja? Hij blijft nederig. Hij uit zich over zijn zwak zijn. Hij doet zich niet sterker voor dan. Hij leeft afhankelijk van de Heer. Zo komt hij door de stormen heen. Mooi voorbeeld voor jou, voor mij. Om van te leren. Nederig blijvend. Niet sterker voordoend. Leef afhankelijk van de Heer. Zo kom jij door de stormen heen. Mooi, hè? En gaat hij verder. Over deze, en dat is dus engel van Satan, heb ik de Heer 3 maal aangeroepen, opdat hij wijkt van mij. Hij heeft tot mij gezegd, genoeg is voor jou mijn genade, want mijn kracht wordt in zwakheid voleindigd. Ja? 3 keer roept hij de Heer erbij. En er staat hier parakaleo. Heb ik er straks ook al even over gehad. Hij roept hem erbij. Opdat die engel van hem wijkt. Hoe vaak bidt Jezus in de hof van Gethsemane? Ik vraag even. Ik moest het zelf nog even nazoeken toen ik het in mijn gedachten kreeg. Precies, 3 keer, ja. En 3 keer dan komt het sterkste, hè. Het bloed en het zweet en tranen. Een lied van, maar dat is niet toepasbaar hier. En wat zegt Jezus? Uiteindelijk hoort hij Jezus spreken. Voelt hij iets in zijn binnenste, merkt hij gedachten van hem op. Mijn genade, die voldoet. Het is wat. Dat geldt soms ook voor ons. Zijn genade voldoet. Hij verzoent jou met God. Hij bevrijdt jou als je erom komt, als je erom vraagt, als je je laat bevrijden van boze geesten. Hij doopt en vervult jou in Heilige Geest. Hij geeft jou een prachtige plaats, een ereplaats in Christus, in de hemel. Hij geeft je een bediening. Zijn genade. Dat is ook de manier waarop hij met jou omgaat. Is toch geweldig? Waarop hij jouw leven leidt. Waarop hij jou bekwaam maakt. En jou troost in je lijden. Je hebt weer wat te mekkeren. Je hebt weer de eieren. En te... Oh, meneer. En, nou, doe het eerst maar naar de Heer. En op een gegeven moment hoor je wel rustig. En dan zegt de Heer, nou, gaan we nou verder? Ja, of is dat wat hardvochtig van hem? Ik zeg niet of hij dat na 2 minuten zegt. Na 1 uur of na een dag. Dat zeg ik niet. Laat ik maar even in het midden. Hij troost jou in je lijden. Hij sterkt jou in je strijd die je te voeren hebt. En dat kan hij alleen als jij je zwakheden onder ogen durft te zien. Als jij kan erkennen waar het evangelie in je eigen leven nog niet werkt. Dat kan hij alleen als jij je lijden aanvaardt. Je kruis draagt. Je verheft waar deze engel een doorn voor jouw vlees geeft. Paulus en Jezus, ze zijn voorbeelden voor ons. En wat is dan de kracht van Jezus? Om maar bij de laatste te beginnen die ik noemde. Hij kiest voor zijn lijden. Hij zegt niet, ik heb niks te kiezen. Ik moet. Hij kiest voor zijn lijden. Hij neemt zijn kruis op zich. En zo kan God zijn kracht voleindigen in hem, want dat staat er. En dan staat Jezus op uit de dood. En daarom kun jij opstaan. Niet eenmalig, maar steeds weer als het moet. Sta je op uit het doodse, uit het gebrabbel, uit het gedoe, uit het negatieve, uit het verwensende, uit het vervloekende. Je staat eruit op. Uit, ik moet altijd sterk zijn. Helemaal niet. Je staat eruit op. En weet je wat er dan kan gebeuren? Dan kan Jezus Gods kracht voleindigen in jouw zwakheid. Want hij komt in jouw zwakheid, komt Gods kracht openbaar. Vind je die prachtig? Nee, dat is geen ABC'tje, dan moet ik zo doen, dan komt dat. Dat is een geheim waarin je mag leven, waarin je mag geloven. Zo. En, gaat Paulus dan verder, veel meer wil ik roemen in mijn zwakheden. Ja, het moet niet gekker worden, zeggen sommige mensen die nuchter willen leven. Opdat de kracht van Christus woning maakt in mij, bij mij. Paulus wil dus veel meer roemen in zijn zwakheden dan in andere dingen. En die vul ik lekker niet in, doe je zelf maar. Dus, terug daarnaar, erken je zwakheden. Dan kan Gods kracht, die je in Christus ziet werken, bij jou gaan wonen, gaan werken. Dan ga je leven vanuit de kracht van God, te midden van alles wat er nog op je afkomt en de kruisen die ze voor je neerzetten. En hij gaat verder, want het wordt nog gekker, daarom heb ik een welgevallen in zwakheden. En hij noemt er ook een stel op, ja? Waar die helemaal niet uitkomt dus. In zwaarlijke behandeling, ja. Kan je iemand, ja, dan moet je iemand zijn mond snoeren. Ja? In noden, in vervolgingen, in benauwdheden, let op wat erachter staat, om Christus wil. Ja? Paulus heeft een welgevallen, lees je hier, in zwakheden. Je zou ook kunnen zeggen, je zou het ook zo kunnen vertalen, hij verheugt zich te midden van zijn zwakheden. Heb je hem? Dat is kunst, hè? Ja, dat is echt leven. Te midden van je zwakheden, je verheugen in, ja, wat anders dan je zwakheden. In de Heer. Je kunt je machteloos voelen daarin. En dat is een heel reëel. Dat is heel reëel. Maar hij verheugt zich. En dan kom ik weer bij Jezus uit, in de bergrede. Die zegt, mens, je bent zalig als ze je smaden. Je bent zalig als ze je vervolgen vanwege mij. Verblijd je en verheug je. Dat is toch wat? Ja, heb Jezus gezegd. Er staat niks anders. Nee, ik heb er goed voor je gekeken. Dit staat er. Paulus noemt een aantal vormen van machteloosheid. Zwakheden, ziekte en zwakte. Smadelijke handelingen. En dat kunnen zijn beledigingen. Dat kan zijn smaad. Dat kan zijn roddel, dat is nog erger. En roddel is dat mensen de zichtbare verhalen vertellen. Ja? En daar is de hele wereld gek op. Vandaar dat er een hele hoop programma's goed lopen en bladen goed lopen. En het evangelie iets minder loopt. Dat is even gezegd. Andere vorm van machteloosheid of zwakheid, zo heel noden, vervolgingen en benauwdheden. En dan vind ik het zo mooi. Wat Paulus zegt, schrijft. Hij schrijft. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. Zo. Even voor jezelf naar je toe halen, dat je niet denkt als Paulus. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, dat is nog wat, maar gaan niet ten gronde. Het is toch wat. Die zit er sterk in, zeg. Ja? En dat is de levenservaring. En dat mag mijn, jouw levenservaring worden. Want Paulus ondergaat dit dus allemaal. En bijna zou ik zeggen, ja, jij moet daar ook helemaal doorheen. Het ondergaan. In je leven. En dan kan je dit ook voor jezelf belijden. Ik word van alle kanten belaagd. Maar ik ben niet van plan om in het nauw te raken, Heer, samen met u. Ik word aan twijfelen gebracht. Maar samen met u raak ik niet vertwijfeld. Ik word vervolgd, maar u laat mij niet in de steek. Ik word geveld, maar samen met u ga ik totaal niet ten gronde. Zo. En dat te midden van, vul maar in, voor jezelf op dit moment. Ja? Jij moet dit dus ook allemaal ondergaan. Hij ondergaat het en jij ondergaat het. Om de wil van Christus staat er dan. Hebben we net gezien. Ja? Om Gods plan. Om Gods plan door te laten gaan in jouw leven. Door te laten gaan in onze gemeente. Samen met elkaar. Optrekkend. Jij blijft wat er ook gebeurt. Ik althans wel. Jezus dienen. En Gods plan dienen. En dus de gemeente dienen. Prachtig. En, sluit hij af. Hé, Elza. Wanneer ik zwak ben, dan ben ik krachtig. Ja. Iemand die heel nuchter is, aards gezien, die zegt, ja, dit kan helemaal niet. Nee, als je zwak bent, ben je niet krachtig. Dan ben je zwak. Het kan zijn dat het ook binnengeslopen is, hè? Bij sommige christenen of zelfs bij jezelf een moment. Ja, ik moet niet zwak zijn. Zit in het volle evangelie. Nee, als je zwak bent, dan ben je krachtig. Want dan blijft die relatie doorgaan. Die afhankelijkheid van de Heer. En anders heb je het volle evangelie alweer ingevuld voor jezelf. Wat de Heer gaat doen in je leven. Ja, weet hij het zelf al. We kunnen het omdraaien. Wanneer ik zwak ben, dan ben ik krachtig. Daar ligt dus een geheim in. En dat geheim, dat mag je leren kennen in je leven. Dan komt de kracht van Christus openbaar in jou. Omdat je nederig bent. Omdat je afhankelijk leeft van Christus. En zo neemt Gods kracht toe in jou. En word jij steeds krachtiger in de hemel. Dus wat er ook op je afkomt, verhef je. Verhef je in de hemel. Zie vergezichten, zie een goede toekomst, zie de goede dingen. En ondertussen kwelt de engel van Satan je wel, wil je kruisigen met al die nare dingen en dingen die niet overgaan en alles wat verkeerd gaat. En laat hem maar, ja? Jij weet waar je voor staat, jij weet waar je voor gaat. En ook in die zwakheid zal de Heer jou kracht geven, zal die je sterken. Zal die je overeind helpen waar nodig. En verder omhoog. Ik zegen je daarin. In Jezus naam. En ik wil bidden. Heer Jezus, dank u voor vanmorgen. Ik bid gewoon dat het overkomt. Ja, niet de woorden. Maar de gedachten die in die woorden zitten. De gedachten die u ons geeft. De aansporing. De bemoediging. En dat met dat simpele voorbeeld van een doorn voor je vlees. Ik zegen je om dat gewoon persoonlijk te kunnen maken, wat betreft jezelf. En stel dat dan iemand anders een doorn voor je vlees, dan snap je dat wel, dat je dat niet tegen die hoeft te zeggen, maar dat je er zelf mee af mag rekenen in je eigen leven. Ik zegen je met vrede daaromheen. Ik zegen je met rust daarbij. Ik zegen je met liefde voor elkaar daarbij. In Jezus' naam. Amen.